Dus ik wil met jullie beginnen het gebed. Heer God, Vader in de hemel, we loven en prijzen uw naam. U de almachtige, de koning, de schepper van de hemel en van de aarde. U die wij vader mogen noemen. U wil aanbidden om uw grootheid en majesteit. Uw liefde en uw trouw voor ons. Dat u uw zoon hebt gezonden naar de aarde als een offer. Een zoenoffer voor onze zonde en onze schuld. Heer, we mogen op uw zoon kijken en zien hem verheerlijkt, verhoogd. Aan de rechterhand van uzelf, Heer, waar hij voor ons bidt en pleit. U, Heer Jezus, hebt hier op aarde ons voorgeleefd. En wij mogen worden zoals u bent, zoals u was hier op aarde. En Heer, lees om uw woord op. Die wij als mannen mogen, nee zelfs moeten worden. Dat de liefde van Christus in ons mag wonen. Dat het door mag stralen naar ieder om ons heen. In het bijzonder onze vrouwen en kinderen, wanneer we die hebben. Heren, vanavond hopen we daar op de Heer Ezinga daarover te spreken. En ik wil u vragen of u hem wilt zalven met uw geest. Dat hij woorden van u zal spreken. Tot opbouw, bemoediging, vertroosting. Misschien ook ter correctie. Heer, wilt u alle mannen hier aanwezig ook oren geven om te luisteren. Een hart dat open staat voor wat u te zeggen hebt door uw geest. Dat we opmerkzaam zullen zijn en zullen luisteren. En ons ook dan zullen afvragen wat er mogelijk verbeterd kan worden in onze relatie met u. In de relatie met onze vrouw, kinderen of wie u op ons pad brengt, Heer. Wees ons zo nabij. En ons genadig, Heer. Deze avond ook tot eer van uw naam zal zijn. Het opbouwen van uw gemeente. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Zaal. Amen. Ik wil er twee gedeelten lezen. En ik denk dat het eerste gedeelte, dat zullen we zo meteen waarschijnlijk nog een keer lezen. Maar daar worden wij niet van die lezen gaan. Eerst Efeze 5. In vers, Efeze 5, vers 25. Efeze 5, vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich daar heeft overgegeven. Het tweede gedeelte is in Deuteronomium, hoofdstuk 6. Christus de gemeente heeft lief gehad. liefhebben zoals Christus. Wat betekent dit wanneer we dit nu lezen? Kinderen imprinten en over spreken als u uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Het betekent ten eerste dat je zelf zeer goed moet weten waar je over spreekt. Doorkneed zijn in Gods woord, studie doen, om uit te kunnen leggen aan je eigen kinderen. Heel belangrijk om je dat te realiseren, dat wanneer je kinderen hebt, de Heer heeft ze gegeven om ze op te voeden tot zijn Heer, tot glorie van zijn naam. Dat ze al jong ze de Heer leren kennen en dat ze daardoorheen bruikbaar kunnen zijn in zijn koninkrijk. Betekent wel dat we ze al jong moeten bijbrengen wie de Heer is. Wie hij voor jou betekent. En zo ook met je vrouw. Je hoort van een vrouw. Dat lezen we in de Korinthebrief. Dat een vrouw niet mag spreken in een dienst. Want ga rust even zitten. Staan de receptie is vanavond niet. Nu dan.
Ja, Jacob. Kees.
Het is nog een plekje waar je komt. Ik was je ook niet maar aan het doen.
Hè? Ja, dankjewel.
Onze vrouw die wordt geacht te zwijgen in de gemeente, in de dienst. Maar ze moet bij haar man te raden gaan om te leren, om het onderwijs te krijgen. Hebben wij die capaciteit? Hebben wij die kennis? Dus de vraag van hoe staan wij in het leven? In het leven met de Heer, het leven met Gods woord, de kennis die we daaruit mogen ontvangen. Drinken we het in als water, onderzoeken we het dag en dag. Zodat we elk moment van de dag er met onze vrouw, met onze kinderen, maar met anderen over kunnen spreken. Met de dingen die we zien in de natuur, met de dingen die we zien waar we ook zijn. Het is een bevel eigenlijk van God aan zijn volk Israël. Maar ik denk dat we dat zeer zeker ook naar onszelf toe kunnen halen. Dat we dit doen. Want de Heer wil dat onze kinderen, onze vrouw, onze familieleden, onze buren, de Heer kennen. Dat ze bij de gemeente zullen horen. En daar is het, denk ik, onze taak ook om de kennis die we opdoen van Gods woord, gelegen of ongelegen, mee te delen aan ieder die op ons pad komt. Dus dit was eventjes, alvast een korte inleiding, van de liefde van de Heer moet door ons heen spreken, maar daar hebben we wel de kennis ook nodig. En het is mijn oproep om bij jezelf te raden te gaan, is mijn tijd die ik doorbreng met de Heer, is die genoeg? Of is die voldoende? Of is... vul maar in. De Heer stelt geen eis aan de hoeveel tijd, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we dagelijks met hem wandelen. Onderzoek doen in zijn woord, in gebed. Het is, denk ik, voor ieder van ons, ook voor mezelf, een worsteling om voldoende tijd daarvoor vrij te maken, te reserveren, in te stellen. Maar ik denk wel dat we daar heel goed van bewust moeten zijn welke verantwoording wij hebben als vaders, als echtgenoot. Dat wij de leiders zijn in het gezin. En dus ons gezin moeten voorgaan in het onderwijs over Gods woord. Ik wil het woord aan de meester geven.
Goed. De laatste keer dat ik in hier in midden was, hebben we gesproken over de kenmerken van het huisgezin van de Heer naar aanleiding van Romeinen 8. En toen hebben wij ook gezien dat het belangrijk is om datgene wat het huisgezin van de Heer kenmerkt, terug te laten komen in onze gezinnen. Datgene wat de familie van de Heere God kenmerkt, dat behoort ook de atmosfeer, het klimaat te zijn in onze christelijke gezinnen. Vandaag is er een ander thema, liefhebben als Christus. de man als hoofd van de vrouw geroepen om haar lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft, is het thema. Ik wil eerst wat inleidende woorden spreken naar aanleiding van Genesis hoofdstuk 2. Dus misschien dat we dat kunnen opzoeken. En bedenk bij het lezen van de Bijbel dat elk schriftwoord van God is ingegeven. Het is in 2 Timotheus. Jullie hoeven dat niet op te zoeken, ik citeer even een andere tekst. Als jullie hem opzoeken, Genesis 2. Genesis 2. Vanaf vers 18, maar het is in 2 Timotheus dat Paulus zijn laatste brief schrijft. Zijn zwanenzang. Hij zit in waarschijnlijk de Mamertine gevangenis in Rome. Dat is een gehoorafstand van het Colosseum. Dat was in der tijd een vochtige Romeinse cel, nauwelijks licht. En de apostel die zit daar en hij wacht eigenlijk op zijn executie. Over enkele weken zal zijn hoofd van zijn romp gescheiden worden. Hij is daar en hij schrijft nog een aantal laatste woorden. Zijn laatste brief aan Timotheus, zijn zoon in het geloof. En nou, die laatste brief is een emotionele brief, pastoraal. En hij geeft laatste instructies voordat hij in heerlijkheid wordt opgenomen. En dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 16 en 17, Timotheus, elk schriftwoord is van God ingegeven. En het is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Met andere woorden, de Bijbel is een complete toerusting. In de schrift heeft de Heere God zich volledig uitgesproken. Alles wat wij moeten weten, heeft de Heere geopenbaard in zijn woord. Daarin staat alles wat we nodig hebben om in het hier en nu, het ondermaanse leven, tot eer en verheerlijking van onze Schepper te kunnen leven. Ik meen dat het Luther was die zei, ik wil geen dromen en geen visioenen, één ding wens ik te kennen, dat is het klare woord van God. En zo is het. In de Bijbel vinden we werkelijk alles wat we moeten weten om als kinderen van de levende God in deze wereld te kunnen leven. Nu vinden we hier in Genesis hoofdstuk 2, 1 en 2, de wordingsgeschiedenis van hemel en aarde. Ik geloof dat de Heer de hemel en de aarde in 6 dagen heeft geschapen. Hij sprak en het was er. Hij is God, hij is de almachtige God. En iedere keer dat we over de schepping lezen, lezen we dat de Heer God zag dat het goed was. Hè? Hoofdstuk 1 vers 4 zeggen, God zag dat het licht goed was. Het was, je kent dat woordje goed, tof staat er in het Hebreeuws. Het was tof en dat zegt hij iedere keer opnieuw. Het was tof, het was tof, het was tof. En dan schrik je bijna als je de geschiedenis leest, want dan lees je in hoofdstuk 2 vers 18, ook zei de Heere God, het is niet tof, het is niet goed dat de mens alleen is. Het gaat hier om Adam die alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en alle vogels in de lucht en alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben, sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, omdat ze uit een man genomen is. En dan krijgen we de huwelijkstekst, vers 24. De huwelijkstekst die vier keer in de schrift herhaald wordt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Stap 2, zich aan zijn vrouw hechten. Stap 3. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. We zien hier dat de Heere God de hemel en de aarde heeft geschapen. En nadat de Heere God bij herhaling heeft gezegd dat alles goed was, is er toch iets wat niet helemaal compleet, wat niet helemaal af is. Wat is er niet af? Dat de mens, dat Adam alleen is. De Heere zei, het is niet goed, vers 18, niet tof dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken voor hem als iemand tegenover hem. Adam is dus alleen. En hij is hulpbehoevend. Hij heeft een hulp nodig. En vanuit deze nood, want er is hier een nood, een nood van eenzaamheid, van alleen zijn. Er is hier een nood van, voor een hulp. Dan doet de Heere God eerst het dierenrijk aan Adam voorbij gaan, maar daar vindt hij voor zichzelf geen gelijkwaardige hulp. We zien vandaag de dag natuurlijk wel dat mensen, zoals soms met een poes of een hond opgaat, dat je bij jezelf lijkt wel een kind of een... Het is gewoon... Ik vind het totale emotionele scheefgroei, moet ik zeggen, als sommige mensen met een dier omgaan. Adam vindt daar voor zichzelf geen gelijke onder het dierenrijk. En daarop doet de Heere God Adam een diepe slaap slapen. Je zou bijna kunnen zeggen, dit is de eerste narcose door de Heere God zelf toegebracht. En de Heere God opent Adam, neemt een van zijn ribben en bouwt uit deze rib Eva, Isha, de eerste vrouw. Let goed op, zij is geschapen met het oog op zijn nood. Hij is alleen, incompleet, hij is niet tof in zichzelf en hij heeft een hulp nodig. En daarop wordt de vrouw Eva speciaal door de Heere God ontworpen om in zijn nood en in zijn eenzaamheid te voorzien. Dan lezen we die tekst. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Om tot een huwelijk te komen is het belangrijk dat een man, maar ook een vrouw, beide, vader en moeder verlaten. Het is een uitermate belangrijke stap. Want er zijn menig man en vrouw, zijn met elkaar getrouwd, maar vader of moeder is niet verlaten. En dat komt daarin tot uiting dat hij of zij regelmatig eigenlijk de goedkeuring, de emotionele bevestiging of waardering van vader of moeder nog zoekt. En zo gauw als vader of moeder het er niet mee eens is en door de telefoon commentaar levert, geeft dat onmiddellijk spanning in de huwelijksrelatie of in het gezin. Want zoon of dochter heeft vader of moeder niet verlaten. Dat wordt dus nu alleen maar mee bedoeld dat je een eigen home, een eigen plekje hebt. Dat is ook fijn als dat kan, maar je weet, vroeger waren er situaties waar de kinderen trouwden en er gewoon gingen inwonen, omdat er enorm gebrek was op de woningmarkt. Er wordt hier, het is fijn als je een eigen plek hebt en dat heeft ook de voorkeur, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat de emotionele banden die jou aan je vader en je moeder binden, worden ontkoppeld om die vervolgens vast te kunnen maken aan elkaar. Nou, het is uitermate belangrijk. Uitermate belangrijk. Dus datgene wat je eerst bij je ouders zocht, die waardering, leiding, sturing, emotionele bevestiging, koestering, troost, noem maar al die emotionele banden, die moeten op een bepaald moment ontkoppeld, losgemaakt worden, wil je ze aan je vrouw kunnen vastmaken. En ook andersom natuurlijk. Dus ik denk over het algemeen dat een vrouw daar nog wat meer last van heeft. En maar ook degene die wat langer thuis zijn gebleven en wat latere leeftijd een vrouw vinden, zullen daar wat meer moeite mee hebben. En het is een bewuste daad om deze emotionele noden, bindingen, niet meer bij vader of moeder te zoeken, maar bij je vrouw. Of bij je, in het geval van de vrouw, de man. En nogmaals, natuurlijk, het is te verkiezen als je een eigen plekje kunt hebben. En daarbij is het ook belangrijk voor de ouders om te beseffen dat ze op het moment dat hun kinderen getrouwd zijn, zij niet langer een vinger in de pap hebben. En menig huwelijk is ondermijnd doordat mama of papa door een cadeau of een financiële... Nee, sorry.
Zeg je schoonmoeder?
Ja? Dat kan niet, want zij is al overleden. Dat is, dus even kijken, hoe doe ik dat nu? Zo. Oh ja, dat kun je dan zo. Ja, dus even kijken, ik moet hem nu uit gaan doen. Hoe gaat dat ook weer? Ja. Maar hoe doe je dat?
Je kunt naar de profielen en dan op stil zetten.
Ja, precies. Ja, weet je, mijn jongens zeggen dat ook allemaal precies zo. Ja. En dan zit ik altijd maar te zoeken. Menu, hier, wacht eventjes. Telefoon.
Heb je Samsung?
Uit. Ik ben, ja, Samsung, ja. Uit. Uit. Info, bellers. Wacht even. Ik hoop dat dit het is. Verontschuldiging. Waar waren we gebleven? Bij het verlaten. Dus dat wij, zeker als de Heere God jou gezegend heeft met kinderen, dat je ook voor jezelf straks weet dat het belangrijk is om geen cadeautjes te geven of zeg maar een hypotheek te versterken als dat in je vermogen ligt, waarmee je nog een soort van machtsmiddel houdt in het leven van zoon of dochter. Want menig huwelijk is daardoor ondermijnd. En het is belangrijk dat ouders...
Excuus. Dat is zaterdag.
Nou, dat hoop ik niet voor u. Dit is duidelijk, denk ik. Ja? Dit is duidelijk. Zo is het, zo is het. Dus dit verlaten is een bijzonder belangrijk iets. En ook, kijk, denk maar na in je eigen omgeving. Misschien is het een broer, een zus, of ouders, of eigen kinderen die hiermee te maken hebben. Het is belangrijk, ook voor onszelf, om te weten dat we die emotionele banden die ons voorheen aan het ouderlijk huis, aan onze ouders bonden, om die los te maken, om die bewust aan ons partner vast te kunnen maken. Goed, dat is de eerste stap. Tweede stap om tot een huwelijk te komen, is en zich aan zijn vrouw hechten. De Statenvertaling heeft kleven. De MBG heeft, zoals we moeten verlaten, zeggen aanhangen. Is er nog andere vertaling hier? Dus het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Dus kleven, hechten, aanhangen. Dit is feitelijk de verbondsluiting. Wat wij in onze tijd het stadhuis noemen. Dit is eigenlijk het moment waarop je voor de ambtenaar van de burgerlijke stand staat. En het ja-woord geeft aan elkaar. Dus dit is het moment van de verbondsluiting. Het woordje aanhangen impliceert dat er eerst twee zijn. Ik heb er twee papiertjes meegenomen. Je hebt er eerst twee. En aanhangen of aankleven, zoals het hier staat, aan hechten. Dat je die twee papiertjes aan elkaar hecht. Als je ze daarna van elkaar probeert te scheiden, zou je ze alle twee scheuren. Ik heb er toevallig twee aan elkaar geplakt, gehecht. Nou, je ziet ze scheuren. En als er kinderen zijn, worden die kinderen ook emotioneel van top tot teen door gescheurd, verwoest. Het is een scheiding is een emotionele verwoesting van kinderen, maar ook van mannen en vrouwen. Dus dit wijst ook, dit hechten, die verbondsluiting, wijst ook op het permanente, het blijvende, het onverbrekelijke karakter van het huwelijk. is uitermate belangrijk. Sommige mensen doen een beetje luchthartig over het moment dat ze voor de ambtenaar van de burgerlijke stand staan. Ja, dat moet ook en dat moet dan maar even snel, zeg maar. Maar straks in de kerk, dan gebeurt het ware, zeg maar. Dan is het echt... dat is niet het geval. Het is niet zo dat je in de kerk trouwt. In de kerk trouw je niet in Nederland. Ook trouw je in de kerk niet voor de Heere God. Je trouwt op het stadhuis voor de Heere God. En voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je ja is ja en je nee is nee. Ook als je straks voor de ambtenaar van de burgerlijke stand staat, of als je daar gestaan hebt, toen ben je voor de Heere God getrouwd. Denk je echt dat de Heere God niet in de huwelijkszaal van het stadhuis aanwezig is om je ja-woord te horen? Hij hoort je ja. En dan denkt de Heere God, oh nu is het niet echt, maar straks in de kerk doet hij het echt. Wel nee. Wel nee. Ons ja is ja, ons nee is nee. En de Heere God is daar in die zaal. Als je daar zit voor die ambtenaar van de burgerlijke stand en u hoort je ja en dat spreekt je uit. Niet alleen maar voor het aangezicht in bijzijn van de ambtenaar en familie en vrienden, maar dat spreekt je ook uit voor hem. Dus wanneer trouw je nu? Wanneer is nou feitelijk het moment dat je het verbond sluit? Nou, in onze cultuur is het tot op heden zo, en vanuit de schrift moeten we dat ook zo uitleggen, dat dat op het stadhuis gebeurt. En natuurlijk, hoewel we de opdracht niet hebben, is het een goede gewoonte om naar de kerk te gaan en dan de zegen van de Heere over het huwelijk te vragen wat reeds gesloten is. Op zich spreekt de Bijbel daar niet over, maar dit betekent dus dat ook mensen die niet in de kerk getrouwd zijn, maar deze drie stappen wel gerespecteerd hebben, voor de Heere God getrouwd zijn. Dus ik heb wel mensen gehad, ook in mijn eigen gemeentes die ik gediend heb, die naar mij toe kwamen en zeiden, ja, wij zijn niet voor de Heere God getrouwd, wij zouden het fijn vinden om nog een keer voor de Heere God te trouwen. Wat bedoel je nou? Dat bedoelde ze eigenlijk mee dat ze een ere, dat er een dienst wordt gehouden, waarin ze dan ook voor de Heere God het ja-woord uitspreken. En, dan is het belangrijk om hen vanuit de schrift dit onderwijs mee te geven, dat als je deze drie stappen in deze volgorde hebt gerespecteerd, dat je dan zeker voor de Heere God getrouwd bent, want het is zijn instelling het huwelijk. Het is niet iets wat door mensen is bedacht. Nee, het huwelijk is een instelling van de Heere God en hij heeft dit zo bedacht en deze instelling gegeven. Dus om tot een huwelijk te komen is een eerste stap dat we verlaten. Een tweede stap, wat feitelijk de verbondsluiting is, is het aanhangen en wat duidt op het onverbrekelijke. Daar kun je het niet meer uit elkaar halen. En dat betekent ook voor ons... En ik zeg dat hier vrijmoedig, want ik ken u niet. En dus daarom zeg ik het vrijmoedig. Dat betekent dat echtscheiding voor ons geen optie is. Het is niet iets wat je in je achterhoofd kunt houden van, mocht het niet lukken, dan kunnen we altijd nog uit elkaar. Nee, voor ons, als mensen die van zichzelf mogen geloven, kinderen van de levende God te zijn, is echtscheiding geen optie, geen keuzemogelijkheid. Het is, zolang je in je achterhoofd met de gedachte laat bestaan van, er is altijd nog een way out, ik kan altijd nog, zeg maar, het huwelijk ontvluchten door een echtscheiding, zal die gedachte je bereidheid om aan je huwelijk te werken saboteren. Dus ik zou je willen oproepen, stop met die gedachte, op basis van dit woord hechten, aanhangen, kleven, die twee die bij elkaar komen en dan door het verbond hun ja-woord onverbrekelijk aan elkaar kleven, gehecht worden. Je kunt ze niet meer van elkaar scheiden. Doe je dat wel, dan scheur je ze alle twee kapot. En als er kinderen zijn, scheur je ze emotioneel kapot. Goed, hoe weet ik dat? Ik was 9 jaar... toen mijn vader bij ons thuis is weggegaan. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik hoor zijn voetstappen nog op de trap. Het was op een zondagmiddag, waren we 's ochtends nog met z'n allen, 7 kinderen keurig op een rijtje achter mijn moeder en mijn vader naar de kerk geweest. Hij werkte in het ziekenhuis. Hij hield het daar met een verpleegster. Wisten wij natuurlijk niet, dat zijn we achteraf achtergekomen. En op een gegeven moment was er een conflict. Dat merkten we wel als kinderen. En ik hoor hem naar beneden lopen op een houten trap. Nog wat heen en weer gepraat. Wij stonden half in de gang. Ik heb het allemaal levendig op Netflix staan. En mijn vader trekt de deur achter zich dicht en vertrekt in een rode Opel Kadett Caravan. Dat is diep in mijn ziel gegrift. Ik heb hem daarna 30 jaar niet gezien. Het is sinds enige tijd dat ik hem weer af en toe zie. Ik heb mijn leven lang sindsdien een vader gemist. En dat is mijn ervaring met al die mannen en vrouwen die uit zo'n situatie komen, dat ze dit herkennen. Dat ze zeggen, dit is iets wat zo'n indruk maakt, dat je dat je leven lang meeneemt. Waarom? Omdat de Heer de God voor elk kind, voor elk jongen en elk meisje een vader en een moeder heeft bedoeld. En op het moment dat je dat onthouden wordt, gaat er aan de basis van je leven iets mis. Datgene wat de Heer God wel bedoeld heeft, wordt je onthouden. En dat betekent dat je eigenlijk daar een achterstand hebt in je leven. Een emotioneel gebrek op dat moment daar. En dat is iets waar je mee moet leren leven. Als een handicap, als een moeite, als een iets. Je zou het kunnen vergelijken met littekenweefsel. Dat wat minder rekbaar is, wat moeilijker is allemaal. Goed. De derde stap in dit proces is, en die twee zullen tot één vlees zijn. Tot één vlees worden. Nou, dat betekent gewoon natuurlijk dat je daarna de huwelijksgemeenschap mag vieren binnen de grenzen van het huwelijk. Daarna staat, daarom dat het ook na de verbondsluiting staat. Mensen vragen wel eens, waar staat nou in de Bijbel dat je niet met elkaar voor het huwelijk naar bed mag? Dat staat toch nergens? Jawel, dat staat hier. Dat is een tekst die 4 keer herhaald wordt. Dus waar staat het? Het staat hier. Dat wordt je aanhangen. Dit is de geïnspireerde orde, volgorde van de Heere om tot een huwelijk te komen. En dat verlaten is eerst. Dat begint natuurlijk, dat verlaten al in de puberteit, dat je wat afstand neemt van het ouderlijk huis. En dat zijn verschillende fasen. Op een gegeven moment is dat ook een bewuste keuze. Dan is daar dat aanhangen, de verbondsluiting en daarna dat één vlees worden, wat natuurlijk op een bepaald moment voor de eerste keer gebeurt. En wanneer gebeurt het? Voor de eerste keer nadat je vrouw hebt aangehangen, nadat je dat verbond gesloten hebt. Daar staat het. Daar staat het. Dus uitermate belangrijk, broeders, dat we dit weten. Voor onszelf, maar het is ook belangrijk om dat weer door te kunnen geven aan degene die ons levenspad kruisen, ook de kinderen die God ons heeft toevertrouwd of mogelijk zal gaan toevertrouwen. Het betekent niet alleen één vlees worden. Weet je, het is eigenlijk heel onbijbels om te zeggen, ja, dat betekent één vlees worden is alleen maar één vlees worden. In de Bijbel is één vlees worden, staat nooit los van ook emotionele eenheid, een groei in eenheid, wat begeleid wordt en gevierd wordt door de lichamelijke eenwording van één man en één vrouw in het huwelijk. Dat is ook duidelijk. De Heere God heeft, hoe zeg je dat ook alweer, God heeft Adam en Eve geschapen, not Adam en Steve. Dat is denk ik heel duidelijk hier. God heeft een vrouw geschapen voor Adam. En als je twee mannen naast elkaar ziet, of twee een man en een vrouw, dan weet je uiteindelijk wie er bij elkaar horen en wie niet. De biologie leert dat, Gods scheppingsorde leert dat. Dat is heel duidelijk, mijn zins. Nu staat er nog zo iets moois achter. En zij beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. En dan stel ik altijd de vraag, wat voor geestelijk principe leren we hier? Wat denkt u? Wat leer je hier? Je krijgt dus de instelling van het huwelijk en dan heb je daar nog een beetje die tekst die in één keer nog volgt. En zij beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet.
Is dat al een tekst? Er is nu de kom ik arme naakt tot de God die zal aanmaakt? Of is dat de vers?
Sorry, ik heb hem niet meegekregen.
Dat is dus.
Ja. Oh, ja. Psalmbereiding denk ik.
Okay, okay.
Maar goed, er zal in ieder geval iets in zitten dat er niets voor elkaar verborgen is. Ze hebben geen verborgen kamertjes, katshuisjes en andere
achterkamertjes.
Achterkamertjes.
Ja, ja.
Geen geheimen.
Nee. Nee, er was geen zonde in de relatie. En daarom was er een vrij ontmoeten van elkaar, zonder schaamte. En dat is een belangrijk principe, voor, gewoon ook voor de huwelijksrelatie natuurlijk, dat er geen zonde in je leven gekoesterd wordt, waardoor de omgang en de ontmoeting met je vrouw, de seksuele ontmoeting hier, met je vrouw, zeg maar verhinderd wordt door schaamte. Door dingen die achtergehouden worden. En een van de dingen die ik zeg tegen stelletjes die bij mij komen in voorbereiding op het huwelijk, is: zijn jullie compleet open naar elkaar geweest? Is het zo dat jullie hebben beleden en uitgesproken gewoon wat er in je leven misschien ook mis is gegaan? Dat is belangrijk. Als je voor je huwelijk bijvoorbeeld met iemand naar bed bent geweest, dan is het niet denkbeeldig dat je tijdens je huwelijk met de vrouw waar je het verbond mee gesloten hebt, dat je als je samen in bed ligt, dat je de beelden van je eerste ervaring, seksuele ervaring, in je hoofd hebt, terwijl je met je vrouw gemeenschap hebt. Er zijn er twee vrouwen op dat moment. Omdat dat beeld van die eerste ervaringen zo'n imprint hebben gemaakt, dat dat in feite nog speelt. En daarom is het belangrijk om die dingen naar elkaar toe uit te spreken en ook aan de heren te beleiden. En ook aan, zodat je vrouw dat weet, zodat de man het weet en je elkaar ook vergeving kunt schenken daarvoor en je daar ook op bedacht bent. Nou goed, het zijn belangrijke principes. We hebben niet zo heel veel tijd om daarover te spreken, maar het ligt hier eigenlijk wel zo voor het oprapen, die tekst. Ik vind het prachtig dat er dat zo bij staat eigenlijk. Ja. Goed. Dus een huwelijk is, wat is een huwelijk? Verlaten, aanhangen, één vlees worden. En één vlees worden, dat is niet eenmalig. Dat is iets wat het hele huwelijksleven begeleidt. En wat een uiting is van een veel grotere eenheid. Namelijk van persoonlijkheden die langzaam maar zeker naar elkaar toe groeien. In het begin heb ik weet niet hoeveel woorden nodig om mijn vrouw iets duidelijk te maken. En ik ben nu 30 jaar getrouwd. En soms heb ik maar een paar woorden nodig. En mijn vrouw weet precies wat ik bedoel. En dat is heerlijk. Communicatie is in de loop der jaren zoveel verbeterd en versterkt en toegenomen. En dat is in feite wat je ziet gebeuren. Twee worden één. En daarvan mag ook de seksuele eenwording in het huwelijk een beeld zijn. En binnen de grenzen, de tuinmuren van het huwelijk, mag die seksualiteit beleefd worden. Zolang de ander zich, zeg maar, niet als object gebruikt voelt of verlaagd voelt en zich daarin vrij mag voelen. Dus binnen het huwelijk is er wat dat betreft grote vrijheid. Goed, dat is het huwelijk. Dan gaan we nu met elkaar lezen Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5. Vanaf vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Hier staat het woordje agape. Het staat 4 keer in het Nieuwe Testament. Mannen, heb uw vrouw lief. 4 keer. Er staat iedere keer het woordje agape. Geen eros. Dat woordje eros, het Griekse woordje eros, komt in de Bijbel niet voor. Eros liefde wordt wel beschreven in het Hooglied. Een beetje afhankelijk van welke kerk je komt, maar in sommige kerken hebben ze er nog wel een handje van om het hooglied primair toe te passen op de relatie tussen Christus en de gemeente. Maar we moeten zeggen, nee, dat is niet fair. Je moet het eerst gewoon lezen wat er staat. En dat wordt de eros, de lichamelijke liefde, tussen een man en een vrouw gevierd en onder woorden gebracht. Ik geef vaak opdracht dat de man de tekst van de bruidegom leest, of de bruidegom, ja, en de vrouw de tekst van de bruid. En dan is het een prachtig... prachtig hoe daar ook het lichaam van man en vrouw bezongen wordt en gevierd wordt. Dus daar wordt wel de erosliefde, zeg maar, beschreven, maar het woord komt niet in de Bijbel voor. Het gaat hier ook niet om filialiefde. Dat is de kameraadschapsliefde, dat is een voorwaardelijke liefde. Eros zegt eigenlijk voornamelijk ik krijg wel een kick als ik bij jou ben. Filia liefde, dat is kameraadschapsliefde, dat is eigenlijk volwaardelijke liefde. Dat is eigenlijk liefde die zegt, jij draagt jouw steentje bij, ik draag mijn steentje bij. En zolang we beide ons steentje bijdragen, gaat het goed, heb je harmonie. Heel veel relaties ontwikkelen zich niet verder dan deze filia liefde, deze kameraadschaps, vriendschapsliefde, volwaardelijke liefde. Zo gauw als zij niet meer lief doet, begint hij te nukken en andersom. Dat is altijd volwaardelijke liefde. Maar dat is het woord niet. Er wordt hier over agape-liefde gesproken. Dat is de liefde waarmee de Heere God ons heeft lief gehad. Als we lezen bijvoorbeeld, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dan wordt daar het woordje agape gebruikt. Dat is een onvoorwaardelijke, offervaardige, gevende liefde. Dat wordt hier ook geïllustreerd. Mannen, hebben uw eigen vrouw lief. En dan staat er, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Met andere woorden, hier wordt de Heer Jezus Christus ons tot rolmodel. Een voorbeeld tot navolging. Wij moeten onze vrouwen gaan liefhebben zoals Christus dat gedaan heeft. Zoals hij zijn vrouw, zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. En wat staat er dan verder? Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw opnieuw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar die voedt het en koestert het. Zoals ook de Heere de gemeente. Opnieuw die vergelijking, zoals, evenals de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam en wij zijn vlees van zijn vlees. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Dat hebben we de huwelijkstekst. En ze gaan zijn vrouw hechten, die twee zullen tot één vlees zijn. Vers 32, dit mysterium, dit geheimenis is groot. Doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. De vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Wauw. Geweldig, hè? Geweldige tekst. Nogmaals, we krijgen in het Nieuwe Testament 4 keer te lezen dat we onze vrouw moeten lief hebben. En ik wil je meteen bij zeggen, de historische achtergrond mag duidelijk zijn. Rome regeert de wereld. En de huwelijken werden niet gesloten op basis van verliefdheid, kwam voor. Was uitzondering. Hadden ze zelf een vrouw gekozen? Wel nee. Papa en mama hadden wat gearrangeerd. En papa zei op een bepaalde leeftijd tegen je, jongen, papa en mama hebben eens met die en die gesproken. Je kent onze vrienden en hun dochter. Toen jij geboren werd, hebben we overeengekomen dat je met haar zou trouwen. En over een half jaar is het grote feest daar. Dat is de achtergrond van deze tekst. Het is dus niet zo dat deze mannen hotel de botel waren en helemaal weg van hun vrouw en verliefd en we gaan trouwen en vlinders in hun buik. Nee, de meeste mannen aan wie Paulus hier schrijft, waren niet mannen die daar zelf voor gekozen hadden. Hun ouders hadden het huwelijk gearrangeerd. En hij zegt tegen deze mannen, mannen, heb uw vrouw lief. Ja, maar wacht eens even, ik heb niet voor haar gekozen. Doe dat niet toe. Ze is je wettige vrouw, het verbond is gesloten. Mannen, heb uw vrouw agape, lief, zoals Christus. Jij bent in je huwelijk de Christuspartij. Ik zal je meteen zeggen, je hebt de zwaarste partij mogelijk. Maar het is o zo belangrijk dat je je partij, je rol vervult. In het huwelijk vervul jij de rol van Christus. Je vrouw vervult de rol van de kerk, de gemeente. Zij is er niet. Dus we gaan niet over haar rol spreken. Dat is eigenlijk niet zo interessant. We gaan het over onze rol hebben. Want wij gaan akeper liefde bewijzen aan onze vrouw. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Of zij nu haar gemeenterol vervult of niet. We hopen het. Dat zou ons huwelijk ten goede komen. Maar wij zijn verantwoordelijk voor onze rol. Ik ben niet verantwoordelijk voor de rol van mijn vrouw. Zij is niet verantwoordelijk voor mijn rol. Ik ben alleen verantwoordelijk voor mijn rol. Ik zou je zeggen, de grootste verwarring ontstaat in heel veel huwelijken op het moment dat de vrouw de rol van de man gaat vervullen en andersom. Dan gaat die man zich na verloop van tijd, in het begin denkt hij, ideaal, mooi zeg. Ik kan mooi op zolder of in de garage bezig. En ik laat het mooi aan haar. Maar hij raakt gefrustreerd en verzuurd, zonder dat hij misschien bewust weet waarom. En een vrouw is ook niet gelukkig in die rol, want de Heere God heeft haar niet in die rol bedoeld. En op het moment dat een rolverandering plaatsvindt, zijn er twee mensen die daar de dupe van zijn. En ook de kinderen zijn daar de dupe van, want die weten niet op een gegeven moment hoe een man zich hoort te gedragen. De jongens hebben geen goed rolmodel van, oh zo gaat een man om met zijn vrouw. En de meisjes hebben geen goed beeld van hoe een vrouw omgaat. Haar relaties ten opzichte van haar man. Omdat zij soms gewoon de broek aan heeft. Ja, natuurlijk niet letterlijk. Hè? Dat, tenminste, in een heel aantal kringen dragen de vrouwen geen broek. Maar ondertussen dragen ze hem wel. Oh ja. Misschien wel juist soms in die kringen. Hè? Dan vinden mannen het prima. Hè? Maar ondertussen heeft ze een rok aan, maar draagt ze de broek. Hè? Dus dat is. En dat is een scheefgroei. Scheefgroei. Het gaat erom dat mannen hun rol, hun van God gegeven rol en verantwoordelijkheid gaan opnemen. En het is jouw rol om de Christuspartij in je huwelijk en in je gezin te vervullen. Dus je hebt heel duidelijk een opdracht, een afgebakende opdracht. En waarom is het nou zo belangrijk? Omdat het huwelijk zegt, wat zegt Paulus, omdat het huwelijk een mysterion, een geheimenis is, vers 32... Zie je dat geheimenis? Weet je wat een geheimenis is? Dat is iets wat eeuwen her verborgen is geweest, maar wat op een bepaald moment onthuld wordt. Moet je maar bedenken aan iets wat er altijd is geweest, maar er lag altijd een bedekking overheen. Dus een kunstwerk. Het was niet helemaal duidelijk wat het was. En Paulus, wat doet Paulus in hoofdstuk 5? Hij zegt, ik ga jullie nou iets onthullen. Een geheimenis, een mysterie. Iets wat verborgen was. We hebben het al in Genesis 2 gelezen. Het hoort bij de schepping, de wordingsgeschiedenis van hemel en aarde. Maar het is al die tijd verborgen geweest. En nu laat ik jullie zien wat reeds in Genesis 2 de bedoeling was. En hij trekt de doek eraf. Dit is het huwelijk. En wat is het? Wauw! Christus, de gemeente. Waar? Genesis 2. Het huwelijk, de instelling van het huwelijk. Genesis 2 spreekt al over de eenheid tussen Christus en de gemeente. Wanneer over het huwelijk wordt gesproken. Wat staat er? Er staat hier. Vers 32. Dit geheimnis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Met andere woorden. De man is de Christuspartij. De vrouw is de gemeentepartij. En ik moet weten wat mijn rol, mijn verantwoordelijkheid is. Om gelukkig te kunnen functioneren in het huwelijk. Weet ik dat niet, raak ik hopeloos gefrustreerd als man. En kom ik niet uit de verf. Raak mijn vrouw gefrustreerd. Goed. Hoe moet ik mij als man... Er zijn vier werkwoorden hier, die onze taak beschrijven. Vier werkwoorden. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, evenals Christus de gemeente heeft lief gehad. En dan zie je het eerste werkwoord is overgegeven. Zie je dat, het eerste woord overgegeven. Dat betekent dat je bereid bent om alles te doen wat het geluk en het welzijn van je vrouw en kinderen bevordert. En daarbij jezelf wegcijfert. Hoe heeft Christus de gemeente lief gehad? Hij heeft zich restloos als een offer aan het kruis gegeven voor ons, in onze plaats, voor onze zonde. Hij heeft niet zijn eigen welzijn gezocht, niet zijn eigen gemak, niet zijn eigen veilige leven. Hij heeft zich compleet weggecijferd, opgeofferd, lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij heeft zich voor de gemeente gegeven. Nou, zegt Paulus, onder inspiratie van de derde persoon van de heilige drie-eenheid, de Heilige Geest. Hij zegt, mannen, jullie moeten eigenlijk nu zo je vrouw gelief hebben. Dat betekent dat je je compleet wegcijfert en opoffert voor het welzijn van je vrouw. En dan gaat het niet alleen maar om haar materiële welzijn, want sommige mensen zeggen, oké, ik offer me op. Ze gaan vervolgens 80 uur in de week werken. Dat wordt hier niet bedoeld. Maar het betekent wel dat je bereid bent om jezelf compleet te geven voor het geluk en het welzijn van je vrouw. Jezelf daarin over te geven, jezelf daaraan toe te wijden. Dat is je taak, dat is je primaire taak. Zo heeft Christus het gedaan. Hij heeft het welzijn, ons eeuwig welzijn gezocht. Ons eeuwig behoud, ons eeuwig geluk heeft hij gezocht. Door zichzelf compleet weg te cijferen. Het tweede woord is het woord heilige, zie je dat? Vers 26, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Dat betekent dat je in haar geestelijke noden voorziet en haar daarin een voorbeeld bent. Ik zal u zeggen, in de meeste gezinnen is het zo dat de vrouw leest en de vrouw bidt aan tafel. Niet de man. In de meeste gezinnen is het zo dat man lief, omdat hij regelmatig op werk is of er niet is. Natuurlijk, dan doet de vrouw het, maar dan wordt het een soort patroon dat als papa er ook is, dat mama het doet. Het is uitermate belangrijk dat papa zijn priesterlijke rol op zich neemt ten opzichte van zijn vrouw en ten opzichte van zijn kinderen. En dat hij zich heilig, dat wil zeggen afzonderd, dat zijn vrouw weet, mijn man heeft een persoonlijk leven met de Heer. Je maakt het voor haar zoveel eenvoudiger om zich aan jou te onderwerpen zoals de gemeente zich onderwerpt aan Christus. Als zij weet dat je zelf onder het gezag staat van de grote koning. Dat jij niet de dictator bent in huis, maar dat je je laat dicteren door die andere dictator, de Heer Jezus Christus. Lelijk woord om dat van de Heer te gebruiken, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Dat hij het voor het zeggen heeft. Hij dicteert. Als ze weet dat jij je eigen leven leidt en dat je wel naar de kerk gaat, maar dat je er eigenlijk niks aan gelegen laat liggen in de praktijk van je leven, zal zij er moeite mee hebben om als vrouw naar Gods hart zich aan jou te onderwerpen, want ze weet, hij onderwerpt zich niet aan de Heere. Je maakt het voor haar veel eenvoudiger om zich aan jou te onderwerpen, als ze weet, hij leeft zelf in onderdanigheid aan de grote koning. Heilig jezelf voor haar. Zorg dat er een klimaat is in huis waarin je vrouw zich geestelijk kan ontwikkelen. Waarin je kinderen zich geestelijk kunnen ontwikkelen. Daarom zijn we afgelopen keer begonnen met Romeinen 8 over de atmosfeer van het huisgezin van de Heer. En hebben we toegepast op het huisgezin, de sfeer bij ons thuis. De sfeer bij ons thuis zou in feite een weerspiegeling moeten zijn van datgene wat het grote huisgezin van de Heere kenmerkt, waar vrijheid heerst en geen slavernij, geen gebondenheid, geen angst, waar een vertrouwelijke relatie is, waar je vrouw zich geestelijk kan ontwikkelen, waar er geen vrees is, geen vrees. Dus als het dus hier staat, Christus heeft zich overgegeven, dat betekent dat je jezelf helemaal geeft. En dat wordt dat verder uitgewerkt, doordat je jezelf heiligt en zorgt dat er een sfeer is in huis, een atmosfeer waarin je vrouw en kinderen zich geestelijk kunnen ontwikkelen tot mensen naar Gods hart. En hen daarin voorgaat. En daarin voorgaat. De tekst die aan het begin van de avond uit Deuteronomium 6 werd gelezen, die begint met voordat je de kinderen inprent, begint de tekst daarvoor, zegt, zal in uw hart zijn. Dat wil zeggen, in jouw hart betekent niet alleen maar dat je die kennis hebt opgeslagen, intellectueel hebt opgeslagen in je bovenkamer, maar het betekent dat je in je hart, dat betekent in je hart, dat is de zetel vanuit waar je uit je leeft. Dat is, je leven wordt daardoor gekleurd. En als het ziet functioneren in jouw leven, is dat de krachtigste aansporing om ook zelf vertrouwen te geven aan de Heere Jezus Christus. Dus het tweede woord is heiligen. Heiligen. Het derde woord is voeden. Voeden. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig is, smetteloos zou zijn. En dan vers 28, zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Want niemand, daar kom ik zo op terug, vers 29, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het. Hij voedt het, dat is het derde werkwoord wat ik hier wil noemen. Dat betekent gewoon dat je voorziet in alles wat zij in onze maatschappij nodig heeft om normaal mee te kunnen komen. Dat er gewoon brood op de plank is en dat ze een huis heeft, dat de rekeningen betaald kunnen worden. Hier lees je eigenlijk dat de man de broodwinner is. Hier lees je eigenlijk dat de man hoofdverantwoordelijk is voor het inkomen. Mag een vrouw niet werken? Lees Spreuken 31. Wauw, zakenvrouw op een top. Ik denk dat zij meer verdiende dan hij. Ik weet het niet, als ik dat lees, dan zou dat heel goed kunnen. Dus een vrouw mag werken, ja. Maar allereerst ben je als man verantwoordelijk voor dat er brood op de plank komt. En dat je vrouw datgene heeft wat zij nodig heeft. Om in haar culturele en economische context, zeg maar, gewoon te kunnen functioneren. En uit de voeten te komen. Dus het is belangrijk, mannen. Laat dat je eer zijn. Laat dat je eer zijn. Daarmee gaan we wel tegen de tijdgeest in, dat voel je wel. Want tegenwoordig wordt dat weinig meer gerespecteerd. Wordt een beetje belachelijk over gedaan. Dat mannen de broodwinner zou moeten zijn. Kunnen vrouwen toch ook zelf? Natuurlijk, dat is helemaal niet de vraag. Maar een man heeft daarin zeker een verantwoordelijkheid. Zoals ook de Heere zelf in al onze noden naar zijn rijkdom heerlijk voorziet in Christus Jezus. Dus dat is het tweede. Het is je overgeven, heiligen, voeden. En dan het derde woord is koesteren. Koestert. Oh, ik zei het derde. Oké, het vierde. Maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Koesteren. Dat is voorzien in haar emotionele noden. Een vrouw is een veel emotioneler schepsel dan een man. Er zijn uitzonderingen, maar in de hoofdlijnen. En een vrouw heeft het nodig om gekoesterd te worden. Een vrouw heeft het soms nodig om getroost te worden. En vindt het soms heerlijk om naast je te liggen, op je borst te gaan liggen, zonder dat het verder hoeft van haar. Bij jij wil dan meteen verder. Voor haar hoeft dat niet. Zij vindt het gewoon fijn om gekoesterd te worden, zonder dat het direct, zeg maar, in seksuele gemeenschap resulteert. Dat moet je weten. Dat moet je weten. Dat voor haar niet altijd hoeft. Als zij even bij je komt staan en even tegen je aanknuffelt, is dat niet meteen bij haar, bij jou is dat meteen van ring. ja? Maar bij haar niet. Bij haar niet. En dat moet je weten. Dat moet je weten. Zij is niet cool op het moment dat ze jou, zeg maar, op dat moment, zeg maar, seksueel zou afwijzen. Zij heeft op dat moment niet zozeer behoefte aan de seksualiteit, als wel aan koestering. En bevestiging. Aan gewoon wat lieve woorden. En aandacht. Koestering. Het is belangrijk dat een man voorziet in de emotionele noden van zijn vrouw. En dat we dat niet altijd meteen seksueel vertalen. Nou, dit zijn enkel van de belangrijkste woorden die hier staan. Dat betekent ook trouwens dat laatste. Okay. Dat we voorzichtig met onze vrouw omgaan. En wel als met Chinees porselein. Eens even kijken, waar staat het ook alweer? Ja. 1 Petrus hoofdstuk 3. 1 Petrus hoofdstuk 3. Zoek het maar even op. 1 Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 3. Nou, troost u zelf met het idee dat de eerste 6 versen aan het adres van de vrouw zijn gericht. En maar 1 aan u. Maar er staat hier evenzo mannen, 1 Petrus 3, 7. Woon met begrip met haar samen. Heeft iemand nog een andere vertaling?
Verstand.
Met verstand. Hey, dat vind ik een hele mooie. Wat staat er bij jou? Ja? Mannen, woon met verstand bij je vrouwen. Met verstand. Met begrip. Eigenlijk, weet je wat daar staat? Mannen, heb verstand van je vrouw. Dat staat er. Dat betekent dat je dus weet hoe je vrouw in elkaar zit. Wanneer haar maandelijkse periode is. Bijvoorbeeld. Dat je dat weet. Dan heb je verstand van je vrouw. Wat ze... Hè, dan weet je ook meteen... dat ze juist in die periode koestering nodig heeft. Omdat ze emotioneel gewoon in een draaimolen zit. He, dus als je dat weet, kun je daar rekening mee houden. Dat is sneller geïrriteerd. En je weet dat. Je bent een begripvol man, je hebt verstand van je vrouw. En je houdt daar rekening mee. Ze heeft even een moeilijke periode. En je hebt er begrip voor. Emotioneel kom je haar tegemoet. Mannen hebben verstand van je vrouw. Weet je wat ze mooi vindt? Weet je wat ze fijn vindt? Fijn vindt om te horen? Fijn vindt wat je eens voor haar koopt? De kleur van bloemen of het soort bloemen? Heb verstand van je vrouw. De Heere God zegt tegen jou, weet je, ik wil dat je verstand hebt van je vrouw. Dus je doet de wil Gods op het moment dat je je vrouw eens eventjes gaat bestuderen. Je maakt er maar eens eventjes tijd voor vrij en je gaat eens even denken, hoe kan ik mijn vrouw nou behagen? Wat zijn nou de dingen die zij fijn vindt? Ik heb verstand van mijn vrouw. Mannen, leef met verstand bij je vrouw. Nou, veel mannen leven helemaal niet met verstand bij hun vrouw. Die gaan, zoals het hier ook staat, veel te ruw met haar om. En achterloos met haar om. En vanzelfsprekend als een meubelstuk wat erbij hoort. Dus dat moet je doen. En zo hoort het te gaan. En weinig woorden van waardering en bevestiging en koestering. Hoe belangrijk voor ons als mannen die de Heer Jezus Christus toebehoren. En wij zeggen, we zijn uitgenaderd door het geloof. Mogen we weten dat we verlost zijn. Kinderen van de levende God zijn. En ik wil als een christen leven in deze wereld. Nou zegt de Heer, dit is het eerste wat je moet doen. Dan staat erbij, omdat je gebeden niet belemmerd worden. Want de relatie met je vrouw heeft directe gevolgen voor je relatie met de Heer. Als je als een, ik zeg het even plat, huftig met je vrouw omgaat, moet je niet denken dat je bij de Heer een open troonzaal vindt. Want zo is het niet. Als je onbeschoft bent naar je vrouw en geen liefde bewijst aan haar en niet als Christus bent. En over haar emoties heen walst. Of haar omdat je veel sneller van de tongriem gesneden bent, iedere keer te sterk bent. En door redenaties haar gewoon compleet plat walst. Dan denk jij dat je een open relatie hebt met de Heere? No way. De Heere zegt, dan worden je gebeden daardoor belemmerd. Een van de redenen waarom je misschien geen open relatie hebt met de Heere, is omdat je huwelijksrelatie met je vrouw op dit moment gewoon min krijgt. Onvoldoende. En daarom is het belangrijk om je vrouw te leren liefhebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En dat betekent dat je haar nooit mag slaan. Je mag je vrouw nooit slaan. lichamelijk geweld kan niet in het huwelijk. Ik zeg altijd tegen, als in de kerk, ik spreek hier ook wel over in de kerk, en dan zeg ik altijd gewoon, ik wil dat op het moment dat hij je slaat, pak je de telefoon en je belt een van de ouderlingen of je belt mij. Want van die ene komt de tweede keer. En hij huilt, ik zal het nooit meer doen, maar hij doet het de tweede keer. Hij doet het, dit kan niet. Mannen die hun vrouw slaan hebben een geweldig probleem. Namelijk een eigen waarde. Deze mannen hebben hulp nodig. Jij hebt hulp nodig als je dat doet. Dan heb je een probleem met je eigen waarde. Je identiteit. En daar kan je geweldig in geholpen worden. En je kunt die nare gewoonte compleet overwinnen. Maar je maakt zoveel kapot door je vrouw een klap te geven. Doe het niet. Doe het niet. Als je het wel doet, ga hulp zoeken. Ga hulp zoeken. Zij is, wat staat er hier? Ja, broos porselein. Er zit zomaar een barst in. Natuurlijk kun je een porselein servies kun je lijmen. Maar die barsten, ja. Ik weet niet of je het weet, maar als je eens een mooi bordje wil kopen en je koopt het tweedehands of op een veiling, dan tik je er altijd even tegen. En dan hoor je of er een barst in zit of niet, want soms zie je het niet. Maar je hoort aan het geluid van het bordje of er een barst in zit. Zo lopen heel veel vrouwen met barsten in hun emotionele leven, omdat hun man ruw met hen omgaat. Terwijl je Christus bent. Jij bent Christus. En je zoon en je dochter kijkt naar jou, hoe een man met zijn vrouw omgaat. Het beste wat je voor je vrouw kunt doen. Nee, ik zeg het anders. Het beste wat je voor je kinderen kunt doen. Het beste. Buiten alle opvoedingsregels die er zijn. Het beste wat je kunt doen is je vrouw lief hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Als ze dat maar zien. Als ze dat maar zien. Geef niets grotere houvast, niet grotere veiligheid dat het goed zit tussen papa en mama. Daar houdt een kind zich aan vast, daar voelt een kind zich in geborgen. Goed. Voor ons als mannen is het daarbij opmerkelijk om te weten dat niet één keer in het Nieuwe Testament staat, vrouwen, heb uw man lief. Niet één keer. Ja, nou, pardon. Titus 2. Daar staat, oude vrouwen moeten jonge vrouwen leren om man en kinderen lief te hebben. Maar het staat er indirect. Dat staat eigenlijk, het is gericht aan de oude vrouwen. Oude vrouwen moeten dat aan de getrouwde vrouwen leren. Maar niet één keer staat het direct. Het staat 4 keer... aan de man. Waarom denk je? Waarom staat het er 4 keer? Weet je waarom het 4 keer staat? Als er 1 keer was, is het genoeg. Het is het woord van God. Dan hadden we ervoor gepoogd. Maar staat, we moeten het nog een keer horen, nog een keer, nog een keer, nog een keer horen. 4 keer totaal. Waarom? Ik zou je zeggen, wij hebben er ontzettend veel moeite mee om onze vrouw lief te hebben. Wij hebben onszelf lief. Wij mannen moeten horen dat we onze vrouw moeten lief hebben. De vrouw hoeft dat eigenlijk niet 1 keer te horen. Maar mannen moeten dat keer op keer horen. Want wij houden zo van onszelf. Wij zijn helemaal weg van onszelf. Jij staat zorgens in de spiegel. Nou, je vrijt nog niet met jezelf. Maar kijk, je vindt jezelf echt een wink. Hè? Je houdt van jezelf. Je koestert jezelf. Je zorgt dat je thuis een fijne zetel hebt, dat je een fijn plekje hebt, dat er lekker gegeten wordt, dat het zus gaat en zo gaat. Je weet het eigenlijk heel slim allemaal zo te organiseren. Je houdt heel erg veel van jezelf en je weet het allemaal zo te organiseren dat het ook allemaal zo naar jou toe geregeld is. En nu zegt de Heer tegen jou, je moet je vrouw lief hebben. Waarom? Omdat je zoveel van jezelf houdt, dat je er moeite mee hebt om van je vrouw te houden. Er staat hier in Efeze 5. Niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het. En dan kom ik even terug bij Genesis 2. Want je vrouw is je eigen vlees en been. Ze is uit jouw rib geschapen. En er staat er, niemand haat ooit zijn eigen vlees. Als zij uit jouw rib geschapen is en jij weer compleet wordt doordat jij in het verbond van het huwelijk met haar verenigd wordt, betekent dat je inderdaad weer compleet bent en dat zij jouw vlees is, jouw gebeente is. En niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente. En dat betekent dat als je goed bent voor je vrouw, naar die vier werkwoorden die we met elkaar besproken hebben, als je haar op die manier gaat leren liefhebben, dat je daar in feite zelf, als man, gelukkiger door wordt. Dat is niet je insteek, maar dat is wel het gevolg ervan. Want zij is jouw gebeente, zij is jouw vlees. Zij is uit jou voortgekomen. Dat is een groot mysterie. Daarbij moet je weten, nogmaals, een vrouw krijgt dus niet de opdracht om haar man lief te hebben. Zij krijgt veel te horen dat zij hem onderdanig moet zijn. En weet je waarom? Dezelfde reden. Zij heeft ontzettend vermoeid ermee om jou haar man onderdanig te zijn. Dus moet ze dat keer op keer horen. Maar als jij haar lief hebt met de liefde van Christus, is zij, je zou dat kunnen noemen, een responder. Een reflector. Jij hebt haar lief met de liefde van Christus en ze heeft geen enkele moeite om jou lief te hebben. Zij heeft jou lief. De Heere God heeft haar zo geschapen dat zij jouw liefde automatisch beantwoordt en jou tegemoet komt. Een man die in mijn studeerkamer binnenkomt en zegt, joh, mijn vrouw is een koelkast, echt waar, die is zo koud en afstandelijk. Weet, dan gaan bij mij de bellen rinkelen. Dan denk ik bij mezelf, dan moet ik met jou praten. Want een vrouw is een responder. Als een vrouw koud en kil en hard en afstandelijk en met de broek aan reageert, dan is er waarschijnlijk iets misgegaan in de rollenverdeling en waarschijnlijk dat hij haar dan niet lief heeft. Zij zou haar man lief hebben, dat hoeft haar niet eens gezegd te worden in de Bijbel, ja, één keer indirect dan. Zij zal haar man lief, dat is haar respons. Jij hebt haar lief, zij gaat jou lief hebben. Je moet dat maar eens in je relatie gewoon in je achterhoofd houden en dat gewoon maar uitproberen. Je gaat haar lief hebben zoals Christus heeft lief gehad. Je gaat die dingen voor haar doen die we met elkaar besproken hebben. En je zult merken dat haar respons zal zijn, in het begin, als het niet gewend is, een beetje achterdocht natuurlijk, hè, maar na die fase, hè, na die fase zul je die respons, de respons krijgen. Want zij is een responder. Zij reflecteert in feite datgene wat jij op haar projecteert, wat jij op haar projecteert, dat is het gevoel. Goed, nou is dit natuurlijk allemaal mensen, als je dit zo zegt, ja, nou, jij kent mijn vrouw niet, jij kent onze gezinssituatie niet, dat is een mission impossible, zo hoort het allemaal te zijn, maar we weten allemaal dat het zo niet werkt, en dat het soms huilen met de pet op is in menig huwelijk, dat is ook zo. Kijk, dit is ook een onmogelijke opdracht, tenzij we Efeze 5 vers 18 doen, want daar begint het hele gedeelte mee. De Efezebrief bestaat uit twee delen. Laat me even iets kort zeggen over de Efezebrief. De Efezebrief bestaat uit twee delen. Efeze 1, 2 en 3 bespreken onze positie als kinderen van de levende God. Zijn theoretisch, theologisch, leerstellig van aard. Het is orthodoxie. Efeze 4, 5 en 6 zijn orthopraxie. Het gaat daar om de praktijk van het christelijk leven. De eerste drie hoofdstukken zeg je, dit is je positie, dit is de leer. Vervolgens, 4, 5 en 6, zo hoor je te leven naar de leer. Nadat hij over de gemeente heeft gesproken in hoofdstuk 4, gaat hij over het huwelijk spreken. Nadat hij over het huwelijk gesproken heeft, gaat hij over de oude kindrelatie spreken. Naar de oude kindrelatie of werkgever-werknemerrelatie. Naar de werkgever-werknemerrelatie, de geestelijke strijd. Dat werkt hij allemaal uit. Maar dat doet hij niet nadat hij de sleutel heeft gegeven tot een leven in gehoorzaamheid onder invloed van de Heilige Geest. Lees maar mee. Hoofdstuk 4. Ik zeg 4, 5. Zie, eens even kijken hoor, vergis ik me nou of niet. Ik zie het verkeerd. Efeze, ja. Efeze, Galaten, Efeze. Hoofdstuk 5, vers 18. hoofdstuk 5 vers 8. Dat is de sleutel. Daar staat, word niet dronken van wijn. Waarin losbandigheid is. Maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zingt voor de Heer, looft hem in uw hart, dankt altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Goed. Dit is de sleutel, want daarna wordt over het huwelijk, het gezins, werkgever, werknemer, relatie, geestelijke strijd gesproken. Maar het begint hier. Word niet dronken van wijn. Dat betekent, de Heer zegt hier, dat jij en ik niet onder invloed van alcohol mogen komen. Dus mag je een wijntje drinken? Ja. Mag je een biertje drinken? Ja, dat mag. Zolang je niet onder invloed van alcohol komt. Als dat bij jou bij 2 is, stop je. Waarom? Je bent kind van de levende God en je wil graag Abba gehoorzamen. Hij hebt hem lief. En hoe kun je hem lief hebben? Door naar zijn woord te leven. Dus kom niet onder invloed van alcohol. Dat staat hier. Drink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Dus in principe, niet in principe christenen, degene die voor zichzelf weten dat ze kinderen van de levende God zijn, die zullen zich niet bedrinken. Dat is not done. Maar dan staat er wel iets anders, namelijk wordt vervuld met de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest heeft iets weg van dronken zijn. Dat blijkt niet alleen uit deze tekst, we drinken niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat blijkt ook in Handelingen 2, want op de eerste Pinksterdag is de beschuldiging aan het adres van de apostelen, zij hebben te veel zoete wijn gehad. En Paulus of Petrus pareert dat door te wijzen op het uur van de dag waarop nog geen wijn gedronken wordt. Hij zegt, nee, dat is het helemaal niet. Maar blijkbaar dachten ze, deze mensen zijn compleet onder invloed. Dat waren ze ook. Maar niet van alcohol. Ze waren onder invloed van de Heilige Geest. En als er hier nu staat, bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest, betekent dat ga onder invloed leven, niet van alcohol, maar van de Heilige Geest. Dat hij, in feite, de Heilige Geest je leven vervult, dat je vol bent met hem, dat je je laat vollopen met de Heilige Geest van God, dat je compleet onder zijn invloed leeft, onder zijn heerschappij leeft. Nou, het is vanavond Friday night, it's date night, hè? Het is een uitgaansavond en dat is het ook morgenavond. En dan als je dan het dorp of de stad ingaat, in de uitgaansgelegenheden, dan kom je die jongelui tegen die soms ook op zondagochtend alweer naar de kerk gaan, maar dan 's avonds zijn ze compleet onder invloed van alcohol. En dat zie je aan de manier waarop ze lopen. Ze kunnen niet meer over streep lopen. En je ruikt het gekegel van hier naar Gunther. Ze praten over dingen waar ze normaal nooit over zouden praten. Het is allemaal, de grenzen vervagen. Het wordt bandeloos. De banden worden verbroken. Ze gaan helemaal los, om het zo te zeggen. Nou, dat hele beeld, hè, dat het alcohol beïnvloedt of je recht ervoor of je nog recht over de streep kan trekken. Iemand die echt onder invloed van de geest leeft, die gaat recht leven naar het woord van God. Die gaat zijn vrouw lief hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Door eigen kracht wel, nee, maar omdat de kracht van de Heilige Geest hem daartoe in staat stelt en hem motiveert. En hem deze regels in gedachten brengt. Zo iemand, je ruikt niet de alcohol, geen kegel, maar wel de geur van Christus komt vrij. Geweldige geur van Christus komt vrij in zijn leven. En je hoort het aan de manier waarop hij praat. Hij zegt dingen en hij heeft het over onderwerpen waarvan de mensen in deze wereld denken, nou, ik begrijp er helemaal niets van. Dat klopt, want dat is de taal van de schrift, dat is de taal van het evangelie. Dat zij spreekt over Jezus. Hij spreekt geestelijke dingen. Dat staat hier ook, hè? Want het hoofdwerkwoord is hier. De Heer is aan het woord. De Heer zegt, ik wil dat je onder invloed van de geest gaat leven. Word vervuld met de geest. Dat is het hoofdwerkwoord. En er volgen er 4 deelwoorden over gaan spreken, gaan zingen, gaan danken en onderdanigheid. En dan krijg je dat leven in het huwelijk. Maar het begint met het hoofdwerkwoord, wordt vervuld. Nu, wie is er hier aan het woord? Paulus zeg je, ja, goed. Maar wie is er echt aan het woord? De Heere. En wat zegt de Heere tegen jou? Ik wil dat je vervuld wordt met de geest. Want anders kun je dat huwelijksleven nooit gelukkig leven. Dat zal je onder de vinger afbreken.
Je zult totaal gefrustreerd worden en het als een Mission Impossible afschrijven. Daarom is het belangrijk dat je vervuld bent met de Heilige Geest. En dan gaat het er niet om dat jij meer krijgt van de Geest. Want je hebt als kind van God alles van de Heilige Geest ontvangen. De volheid. Het gaat erom dat de Heilige Geest meer krijgt van jou. En dat betekent dat die gedeelte in je leven die je voor jezelf hebt gehouden. Een bovenkamer, een kelder, een kast, een schuur, in je levenshuis. Waar je het voorlopig nog je eigen plannen hebt getrokken. Dat je zegt, Heere, ik geef mij vandaag totaal aan u. De totaalsom van mijn leven. Ik belijd mijn zonde. Ik wijd mij aan u toe. En dan kan de Heere je levenshuis volmaken. Dan kun je onder invloed van de Heilige Geest gaan leven. En alleen door de invloed van de Heilige Geest in jouw leven. Die je ontvangen hebt toen je tot geloof kwam. Zo zeker als Christus toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is. Die Heilige Geest. Stelt ons in staat om naar het woord en de wil van God te leven, ook wat betreft het huwelijk.